We willen vandaag verder gaan met de eerste brief aan Timotheus, zowel vanmorgen als vanmiddag. En we lezen vanmorgen met elkaar 1 Timotheus 5, daarvan de eerste 16 verzen. 1 Timotheus 5, vanaf vers 1 tot en met vers 16 lezen we nu als schriftlezing met elkaar.
Bestraf een oude man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader, de jongen als broeders. De oude vrouwen als moeders, de jongen als zusters, in alle reinheid. Eer de weduwe, die waarlijk weduwe zijn. Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen. En den voorouderen weder vergelding doen. Want dat is goed en aangenaam voor God. Die nu waarlijk weduw is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smeking en gebeden nacht en dag. Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven. En beveelt dit, opdat zij onberispelijk zijn. Doch zo iemand de zijnen, de voornamelijke zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren, welks eens mansvrouw geweest zij, getuigenis hebbende van goede werken, zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukking genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. Maar neem de jonge weduwe niet aan, want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken, hebbende haar oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben teniet gedaan. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen, en zijn niet ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt. Ik wil dan dat de jonge weduwe huwelijken, kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. Want enigen hebben zich al reden afgewend achter den Satan. Zo enig gelovig man of gelovig vrouw weduwe heeft, dat die haar genoegzame hulp doet en dat de gemeente niet bezwaard worden, opdat zij degene die waarlijke weduwe zijn, genoegzame hulp doen mogen.
Geliefde gemeente, het was de Schotse predikant Ian McLaren die eens een vrouw bezocht in een klein huisje. En daar zat ze in dat eenvoudige huisje. En McLaren, de predikant, sprak met haar. En tijdens dat gesprek werd de vrouw emotioneel. Er kwamen tranen in haar ogen en met de hoek van haar schort die ze droeg, droogde ze die tranen weg. En de predikant vroeg wat er aan de hand was. Wel, zei ze, toen ik jong was en de Heer in mijn leven begon te werken, wilde ik zo graag voor de Heer leven. Maar nu ik ouder geworden ben en terugzie op de gang van mijn leven, heb ik de indruk dat ik zo weinig voor de Heer betekend heb. Wat heb ik eigenlijk in zijn dienst gedaan? Ik kom zoveel tekort. Wat hebt u dan gedaan? Vroeg de predikant. Wel, zei ze, ik heb 3 maaltijden per dag gekookt, ik heb de vaat gedaan, ik heb de vloer geschrobd, ik heb kleren versteld, dat soort dingen. En terwijl de dominee achterover leunde, zei hij tegen deze zuster: waar zijn de jongens eigenlijk? Ze had 4 zoons die ze had genoemd naar de evangelisten. Ze begon met Marcus. Ja, Marcus die dient in China als zendeling. Daar mag hij werken. En Lucas, die is werkzaam in Afrika. Ik heb net nog een brief van hem gekregen. Hij heeft een opwekking meegemaakt daar in dat verre land. En Matthäus, die hoopt straks ook naar China af te reizen om samen met Marcus daar te werken en het evangelie te verkondigen. Oh ja, en van Johannes heb ik gehoord dat hij ook wil gaan dienen op het zendingsveld. Maar, zo zei hij, lieve moeder, voordat ik afreis naar het zendingsterrein, wil ik eerst voor u zorgen. Dat heeft de Heere mij duidelijk gemaakt, dat daar allereerst mijn taak ligt. En McLaren keek de vrouw zwijgend aan en zei uiteindelijk tegen deze vrouw: en u denkt dat u weinig hebt betekend voor de Heere? Ik ben benieuwd, zei hij, wat er straks voor u is weggelegd, als u thuis mag komen bij hem. Gemeente, in deze zaken komen we nu ook tegen in ons gedeelte. Het gaat over weduwen, die zorg hebben gedragen voor de opvoeding van hun kinderen. Het gaat ook over kinderen die zorg horen te dragen voor hun ouders. Praktisch onderwijs, heel praktisch onderwijs. Maar daarmee ook, als het goed is, geestelijk onderwijs. We hopen erbij stil te staan vanmorgen, wanneer we stilstaan bij 1 Timotheus 5 en daarvan de eerste 16 verzen. Ik schrijf als thema boven de verkondiging: de waarde van weduwen. De waarde van weduwen. Ze zijn van waarde en ze kunnen ook van waarde zijn, ook in de gemeente. En daarom de waarde van weduwen. Drie gedachten. Allereerst hoe te vermanen. Dat lezen we in de eerste twee verzen. Dan gaat het niet specifiek over weduwen. Dat hopen we nog wel op te luisteren. En daarom zeg ik in zijn algemeenheid hoe te vermanen. In onze tweede gedachte hoe te verzorgen. Dan gaat het wel over weduwen. Hoe te verzorgen. Dat is vers 3 tot en met vers 8. En tot slot hoe te verkiezen. Dat is vers 9 tot en met vers 16. Hoe te verkiezen. Dus allereerst hoe te vermanen. Dan hoe te verzorgen en tot slot hoe te verkiezen. En dat alles onder het thema de waarde van weduwen. Geliefde gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij het werk dat dienaren van de Heere hebben te doen in de gemeente. Het laatste vers van het vorige hoofdstuk heeft voor ons samengevat waar we bij stil hebben gestaan de laatste keer. Want zo klonk het uit de mond van Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus: heb acht op uzelf en op de leer. En met die woorden wilde de Heere duidelijk maken: het gaat om leer en het gaat om leven. Die twee zaken. Die twee zaken moeten in orde zijn wanneer we dienen in Gods gemeente. Als het gaat om Gods gemeente, dan worden er in de Bijbel heel veel beelden gebruikt voor die gemeente. We kennen, jongens en meisjes, allemaal het beeld van een kudde schapen onder de goede herder. Schapen die worden gevoed en gehoed en gewijd. We kennen het beeld van een lichaam met verschillende leden die dienen onder het hoofd Christus. We kennen het beeld van een koninkrijk met onderdanen die, als het goed is, hun koning dienen. Allemaal verschillende beelden om duidelijk te maken hoe de gemeente van Christus is. Eén van die beelden is het beeld van een gezin, een huisgezin. En als er iets is dat een huisgezin zou moeten typeren, dan is het wel de liefde, de onderlinge liefde. Ik hoor het vaak wanneer ik een kraambezoek afleg: wanneer je kindje geboren wordt, dan is er meteen een onvoorwaardelijke liefde voor dat kindje. En wanneer een kind groot wordt en het ligt recht, dan is er ook een onvoorwaardelijke liefde voor zijn of haar vader of moeder. Als het recht ligt, zeg ik erbij. Liefde. Maar gemeente, als het nu gaat om het leven van het gezin en als het nu gaat om liefde, dan hoort daar ook dit bij. Dat we elkaar aanspreken op de zonde. Dat we elkaar aanspreken op het verkeerde. Dat we elkaar confronteren en corrigeren. En dat gebeurt nu ook in het huisgezin in Efeze. Ja, want ook de gemeente van Efeze is een huisgezin. We lezen in de eerste versen van een vader en van een moeder, van broers en van zussen. Het gezin is compleet, zouden we zeggen. En ook in het huisgezin van Efeze moeten ze elkaar aanspreken. In liefde, maar wel duidelijk. En we hebben in de achterliggende weken met elkaar, ja ik moet zeggen maanden, in de achterliggende maanden met elkaar heel duidelijk gezien dat er heel veel was waarop ze elkaar moesten aanspreken in Efeze. Er waren er die druk waren met geslachtsrekeningen, met fabels. Er waren vrouwen die graag een leidinggevende positie wilden en die helemaal prat gingen op een prachtig uiterlijk. We zagen twee scheepswrakken liggen toen we Hymenius en Alexander voor ogen geschilderd kregen. En we hebben laatst ook gezien dat er asceten waren. Die zeiden je mag niet trouwen en je moet je van bepaald soort voedsel onthouden. En uiteindelijk waren er ook die hun geweten toegeschroeid hadden. Als met een brandijzer. Gemeente in de gemeente van Efeze schortte het aan veel zaken. Dus Timotheus moet daartegen optreden. En nu geeft Paulus in de eerste versen onderwijs hoe Timotheus nu moet bestraffen. En hoe de gemeente elkaar moet bestraffen in de gemeente aldaar. Ja, wat zegt Paulus in vers 1? Bestraf een oude man niet hardelijk. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er onder die mensen die dwalen oude of oudere mannen zijn. Die moeten bestraft worden. Maar, zegt Paulus, doe dat niet op een harde manier, Timotheus. Maar doe dat alsof het je vader is. Zo moet je hem bestraffen. Gemeente, als het gaat om ouderen in de Bijbel, dan zien we dat ouderen groot respect genieten. Salomo noemt de grijsheid een kroon. En in Leviticus 19 lees ik dat we horen te gaan staan voor iemand die op leeftijd is. En daarom doe je er ook goed aan, jonge vrienden, wanneer je in het openbaar vervoer gaat staan voor iemand die op leeftijd gekomen is. Geef hem of haar maar een plaatsje in de bus of in de trein. Of daar waar het nodig is. Een andere vorm van respect, jonge mensen, we maken het praktisch vanmorgen. Een andere vorm waar je respect en eerbied mee kan tonen, is door heel eenvoudig u te zeggen tegen ouderen. Niet zomaar je en jij zeggen. Niet zomaar tutoyeren. Ik zeg wel eens, je kan beter afschalen als iemand zegt, zeg maar je en jij. Je kan beter afschalen dan opschalen. Dat kan eigenlijk niet meer. Zet maar hoog in. En dat bedoelt jullie dominee vanmorgen echt niet met een opgeheven vingertje. En ik bedoel het gemeente niet moralistisch. Dat is bijbels. Respect hebben voor ouderen. Daarmee gaan we in de weg van de schrift. Respect voor ouderen. Mag ik een voorbeeld noemen? Als het gaat om bestraffing. Daniël. Ik lees het u voor. Daniël 4, vers 27. Hij staat voor de grote koning. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen. En breek uw zonden af door gerechtigheid. En uw ongerechtigheden door genade. Hoort u het, gemeente? Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen. Wat een beleefdheid, Daniël. Maar breek met uw zonden. Breek het af door uw gerechtigheid. En breek uw ongerechtigheden af door genade. Vriendelijk, doch duidelijk. De weg van de schrift. Paulus gaat verder. Als het gaat om onderwijs in het bestraffen van anderen, spreekt Paulus niet alleen over het bestraffen van een oude man, maar ook over het bestraffen van jonge broeders. Wanneer Timotheus dat moet doen, dan moet Timotheus zo iemand aanspreken als zijn gelijke. Dus Timotheus mag niet op jongere broeders neerkijken, hij mag er niet boven gaan staan. Hij moet ze aanspreken als iemand die gelijk aan hem is. Voorbeeld uit de schrift. Eerst hoe het niet moet. Kain, ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik voor mijn broer zorgen? Negatief voorbeeld. Nog een negatief voorbeeld. De oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Wat zegt die oudste zoon tegen zijn vader? Deze uw zoon die uw geld met hoeren doorgebracht heeft, deze uw zoon, hij noemt hem niet eens zijn eigen broer. Twee slechte voorbeelden. Goed voorbeeld, Jozef. Jozef die zijn broers goed voor kwaad vergold. Goed voorbeeld uit de schrift. Paulus gaat verder. Hij spreekt in vers 2 over oude vrouwen, die ook moeten worden vermaand. Ja, zegt Paulus, doe dat als moeders. Wanneer een oudere vrouw moet worden aangesproken op haar gedrag, doe dat dan met respect, doe dat met liefde, doe dat met zorg. Behandel haar dan als je moeder. Voorbeeld, we hebben het net gehoord, eer uw vader en uw moeder. Ander voorbeeld, Paulus, als hij schrijft aan de gemeente van Filippi, dan schrijft hij over Euodia en Syntyche, twee vrouwen die vermaand moeten worden. Daar is Paulus heel duidelijk in. Maar, zegt Paulus dan in één adem erachteraan, wees hen ook behulpzaam. Filippenzen 4. Zorg en tegelijk vermanen in liefde. En dan moeten tot slot nog de jonge zusters worden vermaand, zo lees ik in vers 2. De jonge zusters, de jonge vrouwen in de gemeente. En daar zegt de apostel wat bij. Kijkt u maar aan het slot van vers 2. In alle reinheid. En dat is niet voor niks. Wanneer een oudere man een jongere vrouw moet aanspreken, en dat onder vier ogen gebeurt, dan moet dat gebeuren in alle reinheid. Ik noemde vorige week Billy Graham. Ik heb eens gelezen van de Graham-regel. Billy Graham zei in zijn pastoraat, dat had hij zich voorgenomen om nooit met een vrouw alleen te spreken. Ik kwam een andere Engelse verklader tegen die zei, ik spreek ook nooit alleen met een vrouw af, tenzij het mijn eigen vrouw is, of mijn dochter, of mijn zus, of iemand die mijn moeder had kunnen zijn. Maar gemeente, ik ben bang dat we daarmee het pastoraat niet helemaal recht kunnen doen. Ik hoorde eens een andere uitspraak van een dominee en die zei gewoon heel recht door zee, als we op die manier te werk gaan, dan helpen we het pastoraat om zeep. Dat denk ik ook. Want we moeten soms in gesprek met een vrouw alleen. Maar voorzichtigheid is geboden in alle reinheid. Praktisch? Wel, zorg ervoor, broeders, en ik preek ook voor mezelf vanmorgen. Zorg ervoor dat we niet alleen thuis zijn, maar dat er iemand binnen kan lopen. Zorg ervoor dat de ruimte zichtbaar is waar we zitten. Misschien wel heel praktisch door ramen aan te brengen, dat er naar binnen gekeken kan worden. En broeders, ga op een stoel zitten en niet op de bank. Vermijd lichamelijk contact. Ik zou door kunnen gaan, gemeente. We voelen wel aan, het is noodzakelijk om zorgvuldig, fijngevoelig en voorzichtig te werk te gaan. In alle reinheid. We gaan een toepassing maken aan het eind van onze eerste gedachte. Binnen de gemeente van Christus horen we elkaar aan te spreken op de zonde. Of we nu door de Heere levend gemaakt zijn of niet, wanneer we tot de kerk, tot de gemeente behoren, horen we elkaar aan te spreken op het verkeerde. Maar ik hoop dat we na onze eerste gedachte heel goed met elkaar in het oog hebben en houden, dat we de juiste woorden moeten kiezen, dat we de juiste toon moeten aanslaan en dat we het juiste moment moeten kiezen. En dan maar opnieuw, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar, Jacobus zegt het, indien het ons aan wijsheid ontbreekt, dat we het van God begeren, die geen verwijten maakt, maar mild die wijsheid wil geven. En de Heere geven, dat het ons mag uitdrijven naar Hem. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe te vermanen hebben we gehoord. We gaan nu naar onze tweede gedachte waar we bij hebben opgetekend hoe te verzorgen. Vers 3. Eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Dat is een merkwaardige zin. Eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. We weten toch allemaal wat een weduwe is? Als iemand haar man heeft verloren, dan noemen we dat toch een weduwe? Eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Ja, want Paulus gebruikt hier voor weduwe het woordje gera. En gera heeft in de grondtaal deze betekenis: beroofd, berooid, verlaten, achtergelaten, alleen gelaten. Hoort u dat, gemeente? Dat betekent dus niet dat een vrouw voor een weduwe doorgaat wanneer ze alleen haar man heeft verloren. Dat ook, maar niet uitsluitend. Ook wanneer een man zijn vrouw in de steek laat, blijft zo'n vrouw in de Bijbelse zin van het woord als weduwe achter. En ook wanneer een vrouw onder andere omstandigheden beroofd wordt van haar man, kan ze gelden als weduwe. Misschien zit haar man wel in de gevangenis. Dus als het hier gaat om het woordje weduwe, dan moeten we dat veel breder opvatten dan in ons tijd en in onze omstandigheden. Dat is veel algemener. Dat is het eerste. Maar als Paulus zegt, eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn, dan bedoelt Paulus ook hier in dit gedeelte dat het moet gaan om weduwen die aangewezen zijn op de zorg van de gemeente. Weduwen die in dit gedeelte aangewezen zijn op zorg van de gemeente. En alleen al hieruit blijkt, gemeente, dat de Heere God een bijzonder oog heeft voor de weduwe. Allereerst voor de vrouw in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor weduwen. Ik wil u daarvan een voorbeeld noemen. We lazen het als gezin aan tafel enkele weken geleden. Exodus 22. Ik lees het u voor. Exodus 22. Daar zegt de Heere, als het gaat om weduwen, ik begin bij vers 22. Gij zult geen weduwe noch wees beledigen, indien gij hen enigszins beledigt en indien zij enigszins tot mij roepen, ik zal hun geroep zekerlijk verhoren. En dan komt het, en mijn toorn zal ontsteken. En ik zal uw lieden met het zwaard doden, en uw vrouwen zullen weduwen, en uw kinderen zullen wezen worden. Dit zijn hele ernstige woorden, gemeente. Hele ernstige woorden. Maar hier wordt wel getekend hoe de Heer opkomt voor het recht van de weduwe. En daarom wordt in Deuteronomium 27 ook een vloek uitgesproken over hen die het recht van de weduwe ombuigen. Daarom lezen we in de schrift ook van het leviraatshuwelijk. Denk maar aan Boas en Rut. De Heere zorgt voor de weduwe. En wanneer Elifas Job wil beschuldigen van een grote zonde, Job 22 vers 9, wanneer Elifas Job wil beschuldigen van een grote zonde, dan zegt hij, je hebt niet goed voor de weduwe gezorgd. Dat is een onterechte aanklacht, maar het is wel een grote aanklacht die Elifas Job daar voorhoudt. En wanneer we dan kijken naar het Nieuwe Testament, met name Jacobus 1, dan zegt Jacobus daar ook, de rechte godsdienst voor God en de Vader, dat is het bezoeken en goeddoen aan weduwen. De Heere heeft een bijzonder oog voor weduwen. Wel, zegt Paulus, eer nu die weduwen die waarlijk weduwen zijn. Eren, daar bedoelt de apostel mee, toon hun respect, zorg voor haar, zie naar hen om, zorg voor haar in emotioneel opzicht, maar zorg ook voor haar in materieel en financieel opzicht. Maar dan moeten ze wel echt weduwen zijn, zoals ik dat in dit hoofdstuk bedoel, zegt de apostel. En wat bedoelt hij dan concreet? Wel, wanneer de man van een weduwe gestorven is, wanneer de man van een vrouw gestorven is en hij laat haar geld na, of goederen, dan is het heel goed mogelijk dat zo'n weduwe nog in eigen onderhoud kan voorzien. Dan valt ze dus niet voor rekening van de kerk. Er is nog een tweede reden waarom een weduwe niet afhankelijk hoeft te zijn van de kerk, en die wordt ons beschreven in vers 4. Maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid te oefenen. Dus u ziet hier, gemeente, dat het zo kan dat een weduwe achterblijft met een bepaald vermogen en daardoor niet voor rekening valt van de gemeente. Maar ook wanneer er nog kinderen zijn die in leven zijn, kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst zorg dragen voor hun moeder of grootmoeder. En dan vallen ook die weduwen niet voor rekening van de gemeente. We zouden in onze tijd zeggen, dan hoeft de diaconie niet naar die betreffende weduwen om te zien. Dominee, dat is wel erg massief wat u nu zegt. Ja, maar kijkt u dan even naar vers 16, dat was het laatste vers dat we net lazen. Daar staat heel duidelijk, zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwe heeft, dat die haar genoegzame hulp doet, daar hebt u het. En dat de gemeente niet bezwaard worden. Hoort u het? Dus wanneer een vrouw in haar eigen onderhoud kan voorzien, of een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, dan moet allereerst in die weg zorg gedragen worden. En geliefde gemeente, kijk dan even wat Paulus dan optekent in vers 4. En de voorouders weder vergelding te doen. Dat is toch een mooie gedachte, vindt u niet? Dat we door middel van zorgen voor onze ouders iets terug kunnen doen. Iets terug kunnen betalen. Ja, maar u weet niet hoeveel de mantelzorg op dit moment van mij vraagt. U weet niet hoe vermoeiend het is om voor mijn oude vader of mijn oude moeder te zorgen. Gemeente, dat kan ik begrijpen. Dat kan ook veel van u vragen. Maar Paulus zegt ons vanmorgen, heel eerlijk, dat het goed en aangenaam is voor God om het wel te doen. En kijk dan eens wanneer de situatie recht ligt. Ik zeg het er nog een keer bij, bewust. Wanneer de verhoudingen vlak liggen. Kijk dan eens goed, gemeente, wat uw moeder en wat uw vader allemaal niet voor u betekend heeft. Uw moeder in het bijzonder vanmorgen. Ze heeft u verzorgd. Ze heeft u verschoond. Ze is misschien wel bezorgd geweest. Ze heeft misschien wel nachten wakker gelegen vanwege uw leven. Wat heeft een moeder in het bijzonder niet allemaal voor ons betekend, gemeente? Zouden we daar niet iets terug kunnen doen? En er is een spreekwoord dat zegt dat een moeder beter voor 10 kinderen kan zorgen dan 10 kinderen voor 1 moeder. En ik ben bang dat het waar is. Maar het is niet bijbels. Paulus zegt het op die manier, kunnen we iets terugbetalen. En ik weet het wel, het staat nooit in verhouding. Maar Paulus wijst ons er wel op, betaal maar iets terug van de zorg van je moeder of voor je vader. Ja, dat is goed en aangenaam voor God. Niet allereerst voor de mensen, het is goed voor de Heere. Ja, maar de verhoudingen liggen in ons gezin niet vlak. De verhoudingen zijn niet recht. Het is in ons gezin niet goed gegaan. Gemeente, ik wil daar vanmorgen voorzichtig in zijn, zoals ik altijd probeer zorgvuldig woorden te geven aan de zaken. Wanneer dat zo is en dit woord gaat drukken en klemmen, mag het u blijvend uitdrijven naar de Heere, die het inderdaad heeft gezegd, bij mij is raad. Blijf hem aanroepen in het gebed. Blijf hem vastklampen in het gebed. Ook wanneer er zorgen zijn en verhoudingen niet recht liggen. En als het dan gaat om vers 4, dan moet u ook even met me meekijken wat Paulus dan optekent in het midden van dat vers. Ik heb dat bewust nog even laten liggen. die kinderen en kleinkinderen, die moeten allereerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen. Hoort u dat? Wanneer ik door genade mag geloven in God. Wanneer ik door genade een kind geworden ben van Hem. Dan moet dat allereerst en allermeest zichtbaar worden in mijn eigen gezin. Daar waar ik mezelf helemaal ben. Daar waar ik aan het eind van de dag helemaal vermoeid thuis kom. Daar waar ik bij hen ben, die het dichtst bij mij staan. Daar moet allereerst zichtbaar worden dat ik een godzalig leven leid. En wanneer er vanmorgen iemand onder ons is, die als een dominante vader regeert thuis, of als een onredelijke moeder te werk gaat, bekeer u. Bekeer je. En niet morgen, maar vandaag. Binnen mijn eigen gezin moet ik allereerst godzaligheid oefenen. En als Paulus dan dit geschreven heeft, dan schrijft Paulus in vers 5, die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. Dus voor die weduwen die daadwerkelijk weduwe zijn, in de zin van 1 Timotheüs 5, moet gezorgd worden, materieel, emotioneel. Maar die weduwen, voor hen is ook een taak weggelegd. En ik bedoel dat vanmorgen in alle ernst, maar een weduwe moet niet de hele dagen doorbrengen achter de geraniums. Beetje uit het raam turen, hier een breiwerkje en daar een romannetje, mag allemaal. Maar wat zegt Paulus hier in dit gedeelte? Zo'n weduwe, ja, die moet ook een godzalig leven leiden. Die moet bidden en hopen, die moet smeken voor de Heere, nacht en dag. Moet ze dan letterlijk nacht en dag bezig zijn met bidden? Dat vraagt Paulus niet. Als het gaat om nacht en dag, dan is dat een Joodse uitdrukking. Bij de Joden begon de volgende dag al, wanneer de avond intrad. Nacht en dag is een Joodse vaststaande uitdrukking voor het hele leven. En denk dan maar, zusters in de gemeente, heel eenvoudig aan de oude Anna. Maar 7 jaar getrouwd geweest, lang weduwe, maar ze week niet van de tempel. Nacht en dag was ze bezig met de dingen van de Heere. En ik weet, zusters van de gemeente, dat er onder u zijn, die zijn als een Anna. Want ik heb u ontmoet. Als een Anna, smekend, worstelend, biddend. Een teer en aanhankelijk leven met de Heere. Paulus schetst u hier in dit gedeelte, als een Anna. Ja, maar het kan ook anders, gemeente. Vers 6. Maar die haar wellust volgt, die is levend gestorven. Er kunnen weduwen zijn, zei ik net, aan wie vermogen is nagelaten. Die de beschikking hebben over geld. En als een vrouw misschien wel jong weduwe is geworden en ze beschikt over geld, dan is het heel goed mogelijk dat ze haar wellust gaat volgen. Dat ze voor haar genot gaat leven. Ja, ik maak het gewoon concreet vanmorgen. Daar dien ik u het meeste mee, gemeente. Dat zo'n vrouw van man naar man gaat. Van huis naar huis. Van bed naar bed. Dat ze met het goede been uit het verkeerde bed stapt. En aan de buitenkant leeft het. Bij de mensen misschien wel. En aan de buitenkant lijkt het misschien voor de ogen van de mensen wel zo. Alsof zo'n vrouw springlevend is. Haar leven lijkt één groot feest. Ze zet de bloemetjes buiten. Hier een man en daar een man. Daar een huis en daar een huis. Maar wat zegt Paulus vanmorgen? Het kan wel lijken alsof ze leeft. Maar zo'n vrouw is dood. Geestelijk dood. Denk maar aan Sardis. De gemeente van Sardis. Ge hebt de naam dat u leeft, maar ge zijt dood. En als er vanmorgen een zuster in de kerk zit en God verhoede het, die inderdaad leeft van weekend naar weekend, van feestje naar feestje, van man naar man, van bed naar bed. Bekeer je. Niet morgen, niet straks, maar nu. En beveel dit opdat zij onberispelijk zijn. Adeldom verplicht, gemeente. Adeldom verplicht. Wanneer we horen bij het huis van de Heere, dan horen we ons te voegen in de weg van de Heere. Ja, en dan gaat Paulus nog verder in vers 8 en daar gaan we onze tweede gedachte mee besluiten. Doch zo iemand te zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, hij zet het op scherp, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Kan een kind van God dan het geloof verliezen? Nee, niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt Christus, niemand. Wat bedoelt Paulus dan? Wel, gemeente, wanneer Gods kind deze taken verwaarloost, wanneer Gods kind niet voldoende zorgt voor degene die voor hem gezorgd hebben, dan is zo iemand slechter dan een ongelovige. Want we weten allemaal, zoals we hier staan en zitten, dat zelfs de wereld nog zorgt voor hun ouderen. Toch? En Calvijn zegt, als we dit niet doen, zijn we nog erger dan de dieren. Want zelfs de dieren zorgen nog voor hun ouders. Zelfs de dieren zorgen nog voor elkaar. En daarom zegt de reformator, hebben we helemaal niet een lange preek nodig om dat duidelijk te maken. We moeten eenvoudigweg zorgen voor hen die ons verzorgd hebben. Gemeente, ik rond mijn tweede gedachte af. Ik zie dat de tijd ook doorgaat. Het mocht ons vanmorgen uitdrijven naar Christus, die altijd oog heeft gehad voor weduwen en alleenstaanden. Daar zie ik de Heer Jezus zitten, in het tempelgebied, Marcus 12. En tussen de scharen die de tempel daar binnen gaat, ziet hij die ene vrouw die 2 penninkjes gooit in de schatkist van de tempel. De ogen van Christus zijn geslagen op die ene weduwe. En daar zie ik in Lucas 5 hoe die rouwstoet de stad uitkomt en Christus ziet die weduwe die daar loopt bij de baar van haar overleden jongen. En Christus is met ontferming bewogen. En wanneer ik in Lucas 18 lees van die weduwe die een rechter aanklampt om recht te doen, blijkt ook dat de Heere oog heeft voor zij die haar man verloren heeft. En om niet meer te noemen, het meest rijke gemeente. Als Christus stervend hangt aan het vloekhout van Golgotha, dan zijn zijn ogen geslagen op Maria. Christus heeft aan het kruis maar tot 2 mensen rechtstreeks gesproken. De moordenaar en zijn moeder. Zoon, zie je moeder. Oog voor weduwe. Hoe te verkiezen, dat is het laatste, willen we ook bij stilstaan. Begin gemeente bij vers 9. Dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren welke eens mans vrouw geweest is. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt voor kiezen, catalegesto, dat wil eigenlijk zeggen op een rol schrijven. Kiezen, verkiezen, op wat voor rol? Op een rol waar namen staan van hen die de gemeente dienen. En daarom is het in mijn ogen ook recht om te zeggen dat er in de vroege kerk, in de christengemeente, ook in Efeze vrouwen hebben gediend in het koninkrijk van God. Hoe dan? Wel, dat zeggen de kanttekenaren, en als u een Bijbel met uitleg heeft, dan leest u dat ook. Ze hebben gediend als diaconessen. Als oudere zusters die dienden, die zorgden voor kinderen, voor vreemdelingen, voor wezen, voor hen die hulp nodig hadden. Zij hadden een dienende taak. En nee, ik geloof niet dat ze bevestigd zijn in een ambt. En ze hadden ook geen leidinggevende rol in de gemeente van Christus. Maar ze hebben zo'n belangrijke taak vervuld dat Calvijn in zijn preken over 1 Timotheus 5 zegt. Wat deze diaconessen hebben gedaan, dat moet wel een lieflijk offer voor de Heere geweest zijn. Een lieflijke reuk. Een zoete reuk, zegt hij letterlijk. Maar wanneer iemand dan dient in de gemeente van Christus, dan geeft Paulus wel een aantal eisen voor deze weduwe. Allereerst moet ze minimaal 60 jaar zijn. Waarom? Wel, dan zal ze geen kinderen meer krijgen. Heel eenvoudig, heeft ze de handen vrij. Het gezin is de deur uit. Zij heeft de handen vrij voor het dienstwerk van God. Nog een aantal eisen. Paulus noemt in vers 10 nog een handvol. Wanneer zo'n vrouw, ouder dan 60 jaar, is opgeklommen in leeftijd, heeft ze tijdens de gang van het leven ook een bepaalde levensopenbaring kunnen laten zien. Dus wanneer ze 60 jaar geworden is minimaal, dan is in haar leven iets zichtbaar geworden van godsvrucht. En wanneer Paulus ons dan meeneemt in vers 10, dan geeft hij daar een aantal zaken waar die godsvrucht uit blijkt. Goede werken, zegt hij in vers 10. En ik ga ze belangs en ik kan ze om destijds willen niet allemaal meer uitvoerig behandelen. Dat voelt u wel met me mee. Maar het gaat allereerst om kinderen opvoeden. Daar ligt haar eerste taak. Ze moet gastvrij zijn. Als u daar een voorbeeld van wil hebben, Romeinen 16 vers 1. Febe, ook een diakones, die voor Paulus gastvrij is geweest. Ze moet de voeten van heiligen, van gelovigen gewassen hebben. Daarmee gaat ze in het voetspoor van Christus. Het was vroeger een slavenwerk, maar zo'n vrouw moet een dienende houding hebben. Ze moet de verdrukten hebben geholpen. Ze moet er dus blijk van geven dat ze inderdaad kwetsbare mensen kan helpen. En ze moet alle goed werk op die manier aan de dag hebben gelegd. Maar, zegt Paulus, een jonge weduwe mag niet aangenomen worden. Een jonge weduwe mag niet op die lijst komen van diaconessen, want, ja, zo'n jonge weduwe kan weelderig geworden zijn. Dat hoeven we niet per se heel verkeerd op te vatten, maar een jonge vrouw die vroeg alleen is komen te staan, het is de natuurlijke weg dat ze misschien weer wil hertrouwen. En het kan inderdaad ook betekenen dat ze daarmee tegen de wet van de Heere ingaat, als daar geen goede motieven aan ten grondslag liggen. En daarom zegt Paulus ook in vers 12, zo iemand die wel de belofte doet, ik wil dienen als diakones, maar iemand die op dat moment uiteindelijk die belofte niet nakomt, omdat ze toch een andere weg inslaat, ja, daar is Paulus dan wel heel scherp over, want dat omschrijft Paulus als een oordeel, vers 12. Dat is wel scherp. Dus als een jonge vrouw zich uitspreekt om de Heere te dienen en laat dan een andere weg zien, ja, dat is oordeelswaardig, zegt Paulus. En dan tekent Paulus in vers 13 uit hoe zo'n leven eruit kan zien. Ja, zo iemand is dan lui, ledig. Ze zijn niet alleen lui, maar ze zijn ook klapachtig. Ze roddelen. Ze doen zinloze dingen en ze spreken dingen die niet betamen. Dat zijn dus die vermeende diaconessen die uiteindelijk een andere weg kiezen dan ze aanvankelijk hebben voorgenomen. Dat veroordeelt de apostel. En dan besluit hij in vers 14, ik wil dan dat de jonge weduwen huwen. Kinderen telen, het huis regeren en geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. Gemeente opnieuw, het gaat hier echt niet om een minderwaardige positie. Man en vrouw zijn gelijk. Kinderloosheid, een onvervulde kinderwens, moeten we ook blijvend oog voor hebben en houden. Maar Paulus tekent hier waar de eerste taak van de vrouw ligt. De eerste taak. En dat is in het gezin. En ik begrijp wel dat veel vrouwen tegenwoordig moeten werken. Zouden we daarmee stoppen, dan kunnen we misschien ons huis niet meer betalen. Kunnen we de ziekenhuizen wel sluiten. Kunnen de zorginstellingen wel dicht. Heel veel drijft op vrouwenwerk, dat weet ik. Dat erken ik ook. Maar Paulus zegt vanmorgen wel in vers 14, dat allereerst en allermeest de taak van een vrouw ligt in het gezin. En als we dat verwaarlozen, gaat het niet goed in ons land. En we zien het om ons heen. En ik was laatst in een andere gemeente en in het nagesprek met de kerkraad was er nog een broeder die wees erop. Ik geloof dat het een uitspraak was van dominee Doornenbal. Wie Gods wet breekt, zal zelf gebroken worden. Wie Gods wet breekt, zal zelf gebroken worden. En we zien het in ons land, want we laten dit allemaal los. En Paulus is zo scherp, dat hij het zelfs noemt, die vrouwen die zo'n weg gaan, ze zijn afgewend achter de Satan. Gemeente, het zijn niet mijn woorden, het zijn woorden van de apostel. We gaan besluiten. Zo enig gelovig man, vers 16, of gelovige vrouw weduw heeft, dat die haar genoegzame hulp doet. Dat de gemeente niet bezwaard worden, opdat zij, degene die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen mogen. Paulus besluit in vers 16, en doen wij vanmorgen ook, met deze woorden. Als u nog een moeder in leven heeft, zorg dan voor haar. Wees er voor haar, met liefde. Dominee, het kost me zoveel. Mijn moeder is nog in leven, maar het vraagt me zo ontzettend veel. En na 2 minuten weet ze niet meer dat ik geweest ben. Is dat zo? Zou u dan niet een psalm met haar gaan zingen? En trouwens, is zij het ook niet die u al die psalmen heeft geleerd? Amen.